Verder wordt de gemeente verzocht met eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat u opgetekend kunt vinden in de eerste brief van Paulus aan Korinthe, het 11e hoofdstuk van het 17e vers tot het einde, maar lezen we vooraf de heilige wet des Heren, die opgetekend vindt in Exodus 20. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is, gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid derhenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden derhenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod, gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod, gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte den zevende dagen, daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heilde dezelfde. Het vijfde gebod, eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Zevende gebod, gij zult niet echtbreken. Tachtste gebod, gij zult niet stelen. Negende gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Tiende gebod, gij zult niet beheren uw naasten huis. Gij zult niet beheren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu 1 Korinthe 11 vanaf vers 17. Dit nu hetgeen ik u aanzegge, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen onder u zijn, en ik geloof het ten dele, want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten, want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal, en deze is hongerig en een ander is dronken. Hebt gij dan geen huizen om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods, en beschaamt gij degenen die niet hebben? Wat zeg ik, wat zal ik u zeggen, zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in de welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zou drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eet al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u velen zwakken en kranken en velen slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, opdat hij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren als ik zal gekomen zijn. Tot zover.
Laten we trachten om de naam des Heren aan te roepen. Voor zalig eeuwig leven en getrouwe verbonds God in de hemel, dat het niet kwaad zij in uw heilige, reine en vlekkeloos ogen, als nietig een zondig stof en as zich onderwindt om tot u te naderen. En nu kunnen we de belijdenis hebben op onze lippen, maar u ziet het hart aan. En zowel onze belijdenis, hoewel ze schoon kan zijn, als ze alleen op de lippen is, is ze guichelachtig. En ons hart deugt ook niet. Wat moeten we dan doen? Och, dat u met de geest als gebeds in onze ziel wilde komen. Die onmisbare invloed van de geest van boven. En dat die in ons mogen zuchten met onuitsprekelijke verzuchtingen. Niet alleen als we hier staan, maar ook als we zitten. Want we komen samen om samen uw naam aan te roepen. En om samen uw heilig aangezicht te zoeken. En wat voor de een onmogelijk is, is ook voor de ander. Och, schonk gij ons de hulp van uw geest, die ons op het rechte spoor mogen leiden. Wij zijn afdwalers en afwijkers van het rechte spoor. Het wordt wel in uw woord aangewezen. Maar we zijn toch zo blind en eigenzinnig en eigen wil. Maar door de genade Gods dat we daarvan afgebracht zouden worden en in het rechte spoor. Waar een dwaze zelfs niet dwaalt en waar een blinde niet omkomt. Anders dan stoten we ons aan de stenen en vallen. Als we blind zijn, en dat zijn we in schemerswegen, dan liggen voor alle gevaren open. Maar Heere Jezus, gij zijt toch een leidsman van blinden. O, welk een bekwame leidsman zijt gij. Wil u ons bij de hand vatten, opdat we niet zouden stoten, struikelen en vallen en vervallen. Ja, in het eeuwig verderf zouden vallen. Maar dat u ons wil nemen voor uw rekening en voor uw verantwoording. En dat we op die veilige leiding en hoede zouden vertrouwen. Als we het zelf niet weten, dat u het weet. En als we zelf niet de goede weg willen bewandelen, dat u het wil. En dat u onze harten ervoor inneemt en overwint en inwint. En dat we zo aan die veilige leiding ons mogen toevertrouwen. Want er komen tijden in het leven dat de Satan ons begeert te ziften als de tarwe. En dat we zeker zouden vallen, ja eeuwig verzinken, als uw krachtige voorspraak niet tussen zou treden. En als uw krachtige bemiddeling ons niet zou redden van het eeuwige verderf. Zeker we zouden vallen en vervallen, gelijk het ook met Petrus gebeurd is. Maar u hebt een opgezocht en opgericht, omdat gij getrouw zijt. Dat het aan ons gegeven mogen worden om onze ziel u toe te vertrouwen en te betrouwen. Dan wil gij een waker zijn, een wachter Israëls die niet slaapt of sluimert. Als wij slapen en sluimeren, dat u de wacht houdt. Niet alleen in het natuurlijk leven, maar veel meer in het geestelijke. De dwaze zowel als de wijze maagden werden allen sluimerig en vielen allen in slaap. Nooit gaat er iets van terecht gekomen, was het niet dat gij, aanbiddelijke, zalige God, uzelf betoonde als een koning der koningen en heren der heren, als een getrouwe verzorger en als een trouwe zaligmaker. Och, dat de dood ons ook te beurt mag vallen, dat we op u den zalige God mogen zien, in nood, in dood, in leven en in sterven. En dat we nu verbonden mogen worden met de enige en de nauwe banden die nooit verbroken zullen worden. We zijn vanmorgen samengekomen eigenlijk met een bijzonder doel. Want het is een preek van voorbereiding voor het heilige avondmaal. Hoe zullen we onszelf kunnen voorbereiden? Uit uw woord hebben we het gehoord. Beproeft uzelf of ge in het geloof zijt. O, die zelfbeproeving. Waarvan onze Vader naar uw woord heeft getuigd dat het allereerst begint in een schuldvernedering voor uw heilig aangezicht. Ach, ieder heeft zijn eigen schuld. Een persoonlijke schuld, een huiselijke schuld en een kerkelijke schuld. En als we avondmaalgangers zijn, dan hebben we een dubbele schuld. Want de mensen verwachten daar meer van ons dan dat we denken. En wat moeten we met onze schuld dan blijven? En als we voorgangers zijn, dan hebben we een driedubbele schuld. Want we maken meer schuld in het voorgaan dan we zelf beseffen. Och, dat het ons gegeven mogen worden om met belijdenis van schuld voor u te komen. Om in oprechtheid en waarheid belijdenis te doen met mond en hart. Voor u en voor de mensen. Gij kent en weet al onze schulden en schanden en zonden. Boezemzonden, karakterzonden, andere eigenschappen die niet deugen en aanstotelijk zijn voor God en mensen. Maar dat het nu ons gegeven mogen worden met belijdenis van schuld voor u te komen. We hebben het al gehoord een week geleden. Die zijn zonden beleidt en laat, zal barmhartigheid geschieden. Gij zijt getrouw en rechtvaardig om de zonden te vergeven en te verzoenen. O, dat grote voorrecht. O, dat geslachte lam in den hemel. Staande als geslacht. Dat het ons gegeven werd om onze schuldige handen om onze schuldige handen te mogen leggen op dat dierbare offerlam, wat de zonde der wereld wegneemt. U wordt er niet vuil door, maar wij worden er wel schoon door. Gij zijt vuil geweest op de kruisheuvel Golgotha, de bloed besmeurd en bevlekt en beladen met al de zonden en schulden van de uitverkoren kerk. O, wat zijt gij laag, diep willen afdalen, diep willen uzelf willen vernederen, onuitsprekelijk diep, al die vuile zonden, de ganse kerk des Heren, hebt gij willen dragen, doordragen en wegdragen. Maar nu zijt gij blank en rood, dragend wanneer boven 10.000, grote koning, wil u als koning heersen in ons hart, heersen in gezin, heersen in families, heersen in de gemeente. Dan worden wij koning af. En ons koninkrijk moeten we verliezen. En onze naam verliezen, alles verliezen. Van de hoogte naar de diepten, in de laagten, in de vernedering. En dan wil u komen, wonen, werken, uzelf verheerlijken. O Heere Jezus, er is zoveel werk voor u te doen. Maar het is ons ongeluk dat we het zelf doen. Och, slaat het maar uit onze handen. En wil zelf maar uw heerlijkheid openbaren. Gij zijt gekomen om te dienen. Om te dienen, om zondaren te dienen. Om zondaressen te dienen. Om schuldigen te dienen. Wat een heil geheim. Wat een groot wonder. U mocht het willen verheerlijken in de gemeente. Maar niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen. Dat uw kerk en Sion gebouwd mogen worden. Dat het rijk van de Zoon van God bloeien mogen, toenemen mogen. Krachtdadige bekering, vernieuwing, wedergeboorte. Als we het nog missen, dan mocht u het genadig willen werken. Als de roerselen van uw geest zijn, mocht u het willen versterken, vermeerderen, bevestigen en vergeestelijken. En dat uw naam in deze dag voortgeplant werd, van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. Dat de werken van de duivel verbroken werden in list en kracht en geweld. Dat de heerschappij van de vorst der duisternis beteugeld werd. De antichristelijke machten op de wereld die sterk en geweldig zijn, wil u ze te gronden werpen, o grote koninklijke zaligmaker. Zie al zo in gunst en liefde op ons van boven neer. Breid uw vleugelen over ons te samen uit, naar de grootheid uw genade en barmhartigheden, gedenkende in onze uitwendige noden. Kruisverdriet, weduwen, wezen, weduwnaren, rouwdragenden, rouwklagenden, eenzamen en ellendigen. Och, u mocht willen sterken en ondersteunen, bekrachtigen zoals u dat alleen maar kunt doen. In ziekenhuizen, in inrichtingen verpleegd. Och, wil u aan de spitsen treden. Wil u de middelen genadig zegenen. Wil u zelf nog verheerlijken. Wil honing aan de roede believen te doen. Opdat uw naam verheerlijkt werd. En uw knechten gedenkende in ieder in het zijne. Naar wegstaat en toestand. Wil de arbeid zegenen. Wil het lezen, wil sterken in het voorgaan. En zo in ieder in zijn eigen ambt of werkzaamheden, dat we bekrachtigd mogen worden met de geest des Heren, om tot eer van uw zalige naam werkzaam mogen zijn, tot nut en tot stichting van de gemeente. Dat smeken we van u, om het heilige en dierbare bloed des eeuwigen verbonds. Amen. We zingen van Psalm 4, het derde en het vijf en het vierde vers. Offer dan een oprecht offerande met verslagen hart en gemoed. Betert u van deze zonde en schande en stelt op God zeer goeder handen. Geheel al uw vertrouwen goed. Veel spreken, hoe kan hij ons leren dat goed is aan God aangenaam? Naar uw goedheid wil Heer der Heren. Uw lieflijke aanschijn toch eens keren tot mij en al de mijnen samen. En wat er verder volgt in het vierde, 3 en 4 van Psalm 4. De tekst voor deze morgen kunt u vinden in het voorgelezen hoofdstuk 1 Korinthe 11, daarvan het 28ste vers. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, tot dusver. Deze tekstwoorden zien we ten eerste: wie is deze mens? Ten tweede, wat het beproeven inhoudt. Ten derde, wat het aanzitten aan de tafel om te eten van het brood en te drinken van de drinkbeker beduidt. Ten eerste, wie is de mens die zich beproeven? Door deze mens wordt niet verstaan een ongeboren en van God vervreemde mens, maar een mens die reeds in zijn ziel geestelijk leven heeft ontvangen. Door deze mens wordt verstaan iemand die godskennis, zelfkennis en Christuskennis heeft gekregen. Onderscheid de kennis Gods goed van het kenbare Gods. Want hetgeen van God kenbaar is in ieder mens, is ook in de heidenen. Paulus zegt, overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Elk mens heeft in zich dat er een hogere macht is. Daarom aanbidden de heidenen zon, maan en sterren en andere planeten. Maar door deze mens wordt hier verstaan iemand die een geestelijk leven heeft ontvangen in zijn ziel. Een leven uit God geboren. Dat geschiet door de inwendige roeping, zijnde een krachtdadige verandering van de mens. Hoe zijn verstand, de wil, de hartstocht en de wandel van nature? Dat leert ons Hellenbroek. Verstand is verduisterd, de wil is verkeerd, de hartstochten ongeregeld, de wandel zondig. Nu worden die door de inwendige roeping anders. Het verstand wordt verlicht om God te kennen in zijn algenoegzaamheid, zichzelf in zijn vloekwaardigheid en Jezus in zijn dierbaarheid. De wil wordt geneigd om God te dienen en te verheerlijken. De hartstochten gezuiverd om de zonde te haten en God te beminnen als het hoogste goed en een lust tot heiligheid. En zo wordt ook de wandel dan geheiligd. Waarin bestaat nu die godskennis die wij hier menen? De godskennis bestaat in de eerste indrukken en het leren kennen van de majesteit Gods. Zoals die geopenbaard en tentoongespreid is buiten Christus. Namelijk die goddelijke vlekkeloze deugden die God zelf volmaakt bemint en die de mens heeft hanteerd. Dan wordt de mens verlicht door de Heilige Geest om zichzelf te kennen in de spiegel van de wet, ziende dat hij een zwarte moorman is. Dat hij schuldig is aan al de geboden Gods, niet één gehouden, maar allen overtreden. Dan leert hij zichzelf kennen als een helwaardige. Dat hij niet anders verdiend heeft dan de driedubbelen dood. Dan leert de mens verder dat hij nooit meer door de werken der wet zalig kan worden. Dan krijgt hij een enige droefheid over zijn zonden. Een droefheid des harten tegen u. Ja, u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. Dat ware overtuigend werk van de Heilige Geest, dat openbaart zich dan in zo'n mens. In het vlieden van de zonde en al haar aanloksels. Zou zo'n mens nu al direct aan het avondmaal mogen gaan? We zouden wederom kunnen vragen. Wat zou hij moeten doen als er nog niet de minste kennis is van de Heere Jezus? Daarom is het zo nodig dat er een nadere kennis komt om Christus te leren kennen. En die kennis van Christus vloeit niet voort uit de ontdekkingen van de wet, maar uit het eeuwig evangelie. En die kennis van Christus uit het eeuwig evangelie, die ligt onderscheiden in de onderscheidene gelovigen. Het kan zijn dat de mens in zijn verloren toestand ingeleid is en gezien heeft de onmogelijkheid om ooit meer zalig te worden aan zijn kant. En dat hij daar een heenwijzing in krijgt buiten zichzelf, een heenwijzing door het evangelie op Christus, dat er nog één enige naam onder de hemel gegeven is, waardoor hij alleen kan behouden worden. Het kan ook zijn dat een mens verder onderwezen wordt en een nadere verklaring krijgt van zijn persoon uit en door het eeuwig woord Gods, door de Heilige Geest gewerkt. En dat deze persoon in zijn onderscheiden werking en ambt als profeet, priester en koning aan de ziel verklaard wordt. Het kan ook zijn dat hij een persoonsopenbaring van Christus zelf in zijn hart krijgt. Christus in zijn ziel geopenbaard wordt als de tussentredende borg en middelaar. Het kan ook zijn in een verdere weg dat hij een persoonsschenking ontvangt van achter het recht Gods vandaan. Al deze onderscheiden werkingen van de geest liggen onderscheiden in de gelovigen. De een in het aanvankelijk in het kleine geloof en de ander in de wasdom van het geloof. Hoe dit ook zij, er is enige kennis van Christus nodig. Want in het avondmaal ligt afgebeeld het leven en sterven van die gezegende Heer Jezus Christus. Dat brengt me tot de tweede hoofdgedachte. Dat de mens zichzelf dan moet beproeven. Wat houdt dat in, zichzelf beproeven? Wel, zijn eigen gemoed en eigen conscientie onderzoeken. Dus bestaat het voorbereidende werk in de afzondering des harten. En dat is geen verstandswerk alleen, maar een onderzoek des harten ligt er nu in zijn hart en ziel. Waarlijk, dat oprechte leedwezen en die droefheid over zijn zonden. Je zult vragen, wat is dan een oprecht leedwezen? Volgens de schrift de ware verootmoediging. Een leedwezen niet over lichaamslijden, niet over verdrukking, niet over andere moeilijkheden. O nee, maar een hartelijk leedwezen over zijn eigen zonden. Dat leedwezen over zijn gezondige gedachten en over zijn zondige woorden en zijn zondige werken en zijn zondige begeerten en zijn zondige lusten. En deze niet alleen als zonden te leren kennen uit de spiegel der wet, waarin ze veroordeeld en vervloekt wordt, maar in zonderheid ook die zonden te mogen zien in de spiegel van het evangelie, ziende het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus voor de zonden. O, zou dat geen ware droefheid des harten geven? Want zo wordt de droefheid wel onderscheiden. Er is een droefheid naar de wereld. En er is een droefheid naar God. Esau heeft geweend, had een droefheid naar de wereld zijn aardse goederen. En zocht een plaats van berouw met tranen. Judas' tranen worden ook vermeld in de schrift. Die had ook nog berouw. Maar het gaat hier over de ware droefheid des harten, over zijn zonden. Die vloeiende uit uw liefde tot den Heer. Maar er is ook een diepere droefheid, namelijk als men zijn zonden mag zien in het licht van het bittere lijden van die gezegende Heer Jezus, wat het hem gekost heeft. Dan zullen ze zien die ze doorstoken hebben en rouw bedrijven. Zodra nu de mens verneemt dat het heilige avondmaal weer gehouden staat te worden, moet hij in de voorbereiding deze beproeving gaan beoefenen. Zijn zijn zonden hem van harte leed? Is hij een rouwdragende geworden over zijn zonden voor het aangezicht des Heeren? Dan is er een fontein geopend van troost, want Jezus getuigt, zalig zijn ze die treuren, want ze zullen vertroost worden. Ten andere behoort bij de beproeving ook een vast geloof en vertrouwen op de verdiensten van Jezus Christus. Dus in de voorbereiding moet dat vaste geloof er ook zijn. Dat zaligmakend geloof. Geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Op wie richt zich het geloof? Op Christus, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Nu wordt dit geloof ook onderscheiden. Er is aanvankelijk een toevluchtnemende daad des geloofs. Dat toevlucht nemen in het beginsel van het leven, zoals Christus zelf getuigt en roept, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Maar vervolgens is er ook een omhelzende daad des geloofs. Christus als zijn enige zalig eigendom te mogen leren kennen en omhelzen. En met de bruid te getuigen, hij is de mijne en ik de zijne. Dan volgt daaruit dat ware geloofsvertrouwen alleen en uitsluitend op de verdiensten van Jezus Christus. En de andere kant is dat er een volkomen wantrouwen van zichzelf uit voortvloeit. Een wantrouwen van al zijn eigen werken en gerechtigheid. Als zijnde een wegwerpelijk kleed voor het aangezicht des Heren. Een wantrouwen van al zijn eigen leunsels en steunsels buiten de Heer Jezus Christus. Maar alleen dat enigste vertrouwen op zijn verdiensten. Dat vertrouwen op dat dierbaar en volmaakte werk van Christus. Op zijn lijdelijke gehoorzaamheid, op zijn dadelijk gehoorzaamheid, op zijn lijden, op zijn sterven, dat hij alles verworven, verdiend en volbracht heeft. Dat wordt in zonderheid herdacht aan de dis des Heeren. Dus dan krijgt zo'n mens in die zelfbeproeving dat vertrouwen in en door het geloof op de verdiensten van Jezus Christus te beoefenen. O zoete naam! Zaligmaker van zondaren. Dat hij het alleen verdient heeft voor zijn kerk. En dat hij met insluiting des geloofs bij die kerk mag behoren. Uit kracht van de kentekenen des geloofs die hij in zijn ziel mag vinden. Het welk voor de gelovigen wel onderscheiden ligt. In de verschillende onderscheiden werking van de Heilige Geest. Maar het is niet gescheiden. Ten andere behoort bij de beproeving een ongeveinsd voornemen des harten om de zonde meer en meer af te sterven. Dus een volkomen haat tegen de zonde. Om niet ten avondmaal te gaan met onbetreurde zonden op onze conscientie. Of met een vasthouding aan bekende zonden. Want dan zijn we niet waar voor Gods aangezicht. Nog voor de gemeente. En dan onteren wij Christus in de gemeente en maken hem tot een dienaar der zonden. Maar dat voornemen moet er zijn om meer en meer de zonden af te sterven en over ongedode zonden te klagen. En alle opzettelijke zonden van bedrijf te willen mijden. En zo in een nieuw godzalig leven voor God te willen wandelen. En om dan ook gebruik te maken van die zichtbare tekens van Christus' eeuwige borgliefde aan het avondmaal. Want daar in dat heilig vlees zijn de zonden veroordeeld. En in zijn dierbaar hartebloed eens gestort voor onze zonden, is de volle toren Gods geblust. Daar mogen we naderen tot de tekenen van dat geslachte lam Gods. Bij het gedenken daaraan moet er dan in de voorbereiding een voornemen zijn om in een heilige wandel te leven voor het aangezicht des Heeren. Wandelt voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Wanneer nu in de voorbereiding de genoemde beproeving niet aanwezig is, hoe zal hij dan Gode behagelijk en waardig voor zijn ziel en profijtelijk het heilige avondmaal kunnen houden? Die onwaardig aangaat, zou een oordeel over zichzelf en over de gemeente kunnen brengen, al zou hij in de grond der zaken ware gelovige zijn. Dat brengt ons tot een derde hoofdgedachte, wat het aanzitten aan de tafel en het eten en drinken beduidt. Slaan wij eerst een blik op de dienaar staande bij de tafel. Bij de instelling van het avondmaal was het Christus zelf. Bij het avondmaal wat hier gehouden wordt, moet het een dienaar van Christus zijn. Dat wil zeggen iemand die door God is uitverkoren en die geroepen en gezonden is tot dat werk te doen. Maar nooit op dat voetspoor van de onbekeerde Judas, want zijn woonstede worden woest gelaten, zegt de schrift. Bepalen we nu onze gedachten bij die avondmaalstafel zelf. Een tafel is een plaats van samenkomst, zoals in een gezin allen aan één maaltijdstafel zitten. De avondmaalstafel hier op aarde is geen ronde tafel. Zo zal het wel boven zijn. Daar zal een ronde tafel zijn. Maar hier is het een tafel met vier hoeken. Dat heeft ook nog wel zijn betekenis. De drie-enige verbondsgod vergadert zijn volk uit de vier gewesten des aardrijks. Van welke kant dat zou komen, van het oosten of van het west, van het noorden of zuiden, er is toch maar één lam, er is maar één maaltijd, er is één tafel. Zo was ook het koperen brandofferaltaar vierkant. Op elke hoek stond een hoorn, dat is een sterkte, waar het offervee aan gebonden werd. Daarom staat er in de schrift: of hij moest mijn sterkte aangrijpen. Wat zijn nu de tekens in het heilige avondmaal? We zeiden het reeds, brood en wijn. Het eerste, gewoon voedzaam brood. Dat betekent het heilig lichaam van Christus. Wij moeten even naspeuren waar het brood vandaan komt. Wel van een graankorrels die God heeft geschapen. Zou men nu een graankorreltje in een glazen stolp leggen, dan kan hij wel lang bewaard blijven, maar het blijft alleen. En nu komt Christus, dat ware tarwegraan uit de hemel bij God vandaan. God de Vader heeft hem op aarde geopenbaard en gezonden, en dat tarwegraan gezaaid in de akker van Gods kerk. Eigenlijk is dat al begonnen in de moederbelofte. God de Vader heeft hem gezaaid in het Oude Testament als zijnde het zaad der vrouw, het zaad van Abraham en het zaad van David. 4000 jaar lag hij in de belofte van de kerk van het Oude Verbond als gezaaid. Daarna is hij ontvangen in de maagd Maria, waar dat dierbare brood uit de hemel ook een vrucht der aarde zou moeten zijn, volgens Jesaja 4. Wat is hij als een tedere plant boven de aarde gekomen? Hij is opgegroeid op de akker van zijn kerk, een waar mens uit de mensen. En wat is hij rijp geworden voor de afsnijding? Want hij is afgesneden uit het land der levenden, zegt Jesaja. Wat is hij als dat ware broodkoren verbrijzeld geworden, volgens Jesaja 53. Behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En genoot van den Vader is. En dat afgezonderde brood ligt daarna op de tafel om te dienen. En in het heilige avondmaal wordt het een sacramenteel teken en een sacramenteel brood. Dan is het van zijn omhulsel ontdaan. Het mes is erin gezet. Het brood ligt ziende op Christus. Het brood ligt als gekruist op de tafel. Zoals Christus vlees gekruist is geworden voor onze zonden. Christus is als gebraden door het heilige vuur van de toren Gods. Het zwaard der gerechtigheid heeft hem doorsneden. Het zwaard ontwaakt tegen de man die me metgezel is. O, daar ligt dat teken. Daar ligt onze dierbare oudste broeder, geslacht voor ons die hem geloven. Zien we ook eens de eigenschappen van dat brood. Brood geeft een voedende kracht, een onderhoudende kracht, een verzadigende kracht. Och, zie hier de betekenende zaak. Christus vlees is waarlijk spijs. Hij alleen kan hongerige zielen voeden. Christus heeft ook een onderhoudende kracht. Hem door het geloof te gebruiken is tot instandhouding van ons geestelijk leven. Christus geeft ook een verzadigende kracht. Hij zal ons verzadigen ten eeuwigen leven. Daar ligt dan in dat teken een dierbare betekenis. Hij is het brood des levens. Nu het tweede teken wat op de tafel staat, het is de wijn. Die wijn wijst ons op het dierbare bloed van de Heere Jezus. Laten we even de herkomst van de wijn nagaan. Waar komt ze vandaan? Van de wijnstok en haar vrucht. De Vader is de landman en Christus de ware wijnstok. De eerste wijnstok is door God geschapen. Christus heeft eveneens zijn afkomst als middelaar van God vandaan. De Vader heeft deze wijnstok geplant in de akker van zijn kerk. Eerst onder het oude verbond, onder de schaduwdienst, maar in de volheid destijds is hij door de Vader geplant als een wijnstok in de vereniging met de aarde. Namelijk, hij is verenigd geworden met de mens uit de aarde genomen. En in zijn natuurvereniging ligt de grondslag van andere geloofsvereniging. Hij was in zijn eerste opkomst niet rijp voor de pers. Om rijp te worden moest hij op latere leeftijd komen. Zullen de wijndruiven geperst kunnen worden, dan moeten ze toch rijp zijn. Christus moest ook rijp worden onder zijn lijden. Hoe word ik geperst totdat het volbracht zij? Nu de betekenende zaak ligt duidelijk. In hem was waarlijk bloed, een heilig bloed, een volkomen bloed. Maar het moest eruit geperst worden. Hoe is hij geperst in de hof van Gethsemane? Als een rijp persoon, als een rijpe druif. Christus is toen zijn uren gekomen was, in de volle perskuip geweest en heeft hij getreden. Naar de ziel in de hof. En daarna op Golgotha aan het vloekheid des kruisjes naar ziel en lichaam beide. Staan we ook nog even stil bij de eigenschappen van de wijn. De wijn neemt de dorst weg, versterkt de zwakken
en vervrouwelijkt de mens. Is Christus bloed ook niet dorstlessend? En versterkt zijn bloed ook? Vervrouwelijkt zijn bloed ook niet het aangezicht des mensen? Is een dierbaar en een uitnemende betekenende zind op het bloed en het bloed van God. En dat bloed alleen reinigt ons van alle zonden. Nu zien wij bij het avondmaal dat de tafel eerst bedekt is met een witte doek. Zodat de tekenen van brood en wijn niet direct zichtbaar zijn voor ons oog. Heeft dat ook een betekenis? Wel, deze tekenen van Gods genadeverbond, brood en wijn, zien op het volle evangelie. En die zijn van nature bedekt voor onze ogen. Bedekt in degenen die verloren gaan. Dat zegt, als we hem aanzagen, was er geen gestalte, noch heerlijkheid, dat we hem zouden begeerd hebben. Christus is voor de gevallen natuur niet begeerlijk. Wat moet er dan gebeuren? Wel, de dienaar heeft eerst het hoorbare evangelie gepreekt. Daarna gaat hij tot de tafel om het zichtbaar evangelie te bedienen. In het eerst is de tafel nog bedekt. Dat verklaart dat het heilig avondmaal door de Heere is verzegeld. Daarna gaat de dienaar staan aan de tafel, eerst vragende om de zegen des Heeren, en dan gaat hij het dekkleed oprollen. Waardoor die tekenen zichtbaar worden. Dat betekent een ontdekte Christus in het zichtbare evangelie. Zodat er een openbare nodiging plaats heeft. De genodigden zullen komen tot een zichtbaar evangelie. Waarin Christus als het ware paaslam ligt afgebeeld. In die twee tekenen van brood en wijn. O dierbare verborgenheid. Dan gaat de dienaar nodigen in de gemeente. Wie nodigt hij? Alle mensen. Nee, de gelovigen, degenen die daartoe gerechtigd zijn. Degenen die al een voorbereiding hebben gehad, namelijk die zichzelf ook hebben beproefd. En die beproeving moet niet geschieden aan de tafel, maar die beproeving moet geschieden in de voorbereiding. Dan wordt de gelovige genodigd tot een volle maaltijd. Komt. Alle dingen zijn gereed. Hij wordt genodigd tot een uitgewerkte zaligheid. Hij wordt genodigd door een drieënig verbondsgod. Men wordt genodigd om de dood van Christus te gedenken, openbaar in de gemeente. Daar liggen de volle bewijzen van Christus' eeuwige borgliefde. Men wordt niet genodigd om daar nog een offertje bij te brengen. Maar men wordt genodigd om alles, om niet te ontvangen. Zal dan zulke gerechtigde mogen opstaan om te komen, dan geeft hij met dat opstaan te kennen een gehoorzaamheid des geloofs en een gehoorzaamheid der liefde. Tevoren hoorde hij het hoorbare evangelie. Hij heeft mogen vernemen de inhoud van het heilige avondmaal. Eén enige zaligmaker. Eén enige offerande Gode welbehagelijk. Om dan op die nodiging te kunnen gaan, moet men voeten hebben. Zonder voeten kunnen we immers niet gaan. En dan moeten we ook met kracht bedeeld worden. Want het moet een gelovig gaan. Een gelovig werkzaam zijn. U weet dan, het geloof wordt wel toegekend. Een oor, een voet, een hand, een oog, een mond. Dus door dat komen tot de tafel geeft hij daarmee te kennen dat hij openbaar beleidt deel te hebben aan Christus Jezus de Heer. En dat hij geroepen is tot Christus. dat hij zelf niet is gaan lopen, maar dat hij een geroepene is tot het avondmaal. En dan komt hij tot de tafel. Een gemeenschapsplaats is dezelfde. En daar mag hij een plaats innemen in onderscheiding van anderen, het welk getuigt van de vrije, soevereine uitverkiezing. Daar zitten dan de genodigden. Daar zien ze de ongedekte tekenen van brood en wijn. Mag hij de betekenende zaak zien, dan ziet hij met een oog des geloofs Christus afgebeeld als gekruist en zijn dierbaar bloed gestort voor de zonen zijns volks. Dan neemt de dienaar het brood in de hand. Nu moeten de genodigden goed opmerkzaam zijn, want dat brood is niet in zijn hand, maar dat brood is nog in de hand van de dienaar. De dienaar gaat dat brood voor hun ogen breken. En dat betekent dat alzo Christus vlees gekruist en gebroken is voor hun zonden. Dan wijst dat verbroken brood als teken op de betekenende zaak. Dat het heilige gekruiste lichaam van de Zonen Gods, dat daarin de zonden zijn veroordeeld en gestraft en God voldaan. Dus straalt in dat brood niet alleen Christus liefde, maar ook des Vaders eeuwige liefde. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft, niet heeft gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Uit het breken van dat brood straalt Christus eeuwige borgliefde, dat hij zichzelf heeft willen opofferen aan God de Vader tot de rantsoen voor al de verkorenen, tot de rantsoen voor onze ziel en een God welriekende reuk. Om dit te zien moet men door het teken dan heen zien op de betekenende zaak met een oog des geloofs. Wat straalt daar toch een eeuwige liefde in uit, ook van God en Heilige Geest, die dat in onze hart wil openbaren en toepassen. Daarna wordt het ons aangeboden en toegereikt. Niemand is er aan de tafel die het brood zelf mag nemen, zonder aanbieding, want dan is het waardeloos. Maar hij, Christus, wordt daar aangeboden in het teken van een stukje brood, en dat betekent voor het geloof de volle aanbieding als een geschenk van de Vader. En dat door de bediening van de Heilige Geest. Neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachte. Wat moet een gelovige dan hebben? Een hand om aan te nemen. Want als een gelovige een hand had, dan kon hij niets aannemen, al werd het hem ook aangeboden. Dus zal hij geestelijk Christus aan mogen nemen, dan moet hij een geloofshand hebben, want zonder geloofshand is het onmogelijk. Dus heeft hij een ledige hand, en met die ledige hand mag hij aannemen het toegereikte brood. Zoals ge ziet gaat de schenking voor de aanneming. Let wel, een gelovige neemt het zelf niet eerst aan, hij wacht op de gift. Alzo is het geestelijk. Moet de gelovige Christus dood en gerechtigheid aannemen door het geloof met een ledige hand. Er mag niets in zijn hand zijn. Christus is geen aanvullende zaligmaker, een alles vervullende zaligmaker. Nu krijgt hij het niet vanwege de waardigheid van het geloof. O nee. De geloofshand is maar een zuiver instrument om een geschonken Christus aan te nemen. Hij krijgt het ook niet vanwege de waardigheid van zijn geloof. Hoewel het zonder geloof ook niet kan worden aangenomen. Maar als het in de hand van de gelovige is, dan is het niet meer in de hand van een dienaar. Dan is het hem zuiver gegeven. Hij heeft eerst het teken ontvangen, dat is het brood. en dan de betekenende zaak zelf, namelijk Christus, als zijn zielespijs, namelijk als hij gelovig mag eten van dat brood en een gelovige vereniging krijgt en gemeenschap met Christus. Verandert dan brood en wijn niet in zijn vlees en bloed? Nee, het blijft brood en wijn ook nadat de zegen erover uitgesproken is. Daarna aanschouwde de aanzittende gelovigen dat de wijn ingeschonken wordt. De wijn ingeschonken wordende in de beker voor het gezicht der ganse gemeente, opdat allen openbaar komt en betuigd en gezien wordt dat alzo Christus bloed vergoten is voor de zonden der gelovigen. Het heeft zeven zijn bloed gestort, begonnen in de besnijdenis. De beker dan in de hand van de dienaar wordt hierop aangeboden. Neemt deze en drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, terwijl ik voor u en voor velen vergoten word tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als ge daarvan drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge van dit brood eet en van deze drinkbeker drinkt, zult ge daardoor, als door een gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw tegen u, dat ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in den dood geven en mijn bloed vergieten aan uw hongerige en dorstige ziel met hetzelfde mijn gekruiste lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Al zo zeker als een niegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze drinkbeker hem gegeven wordt. En gij deze tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Daarna mag dan de gelovige de hem aangeboden drinkbeker met zijn hand aannemen en aan zijn mond brengen. Hij wordt dan verenigd met de wijn in de sacramentele bediening. Geestelijk betekent dat de toepassing van Christus bloed vergoten voor zijn zonden als een schuldvergevend en schulduitdelgend bloed. Dat bloed van Jezus Christus, de Zoon van God, was daar reinig van alle zonden. Dat was daar reinigd onze conscientie van de dode werken om de levende God te dienen. Deze beker mag men doorgeven aan elkander als een gemeenschapsbeker, als zijnde allen eens bloedsdeelachtig. Gelijk de heilige apostel Paulus spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen, één lichaam, terwijl we allen eens broodsdeelachtig zijn. Want gelijk uit vele korenkens één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele bezien samen geperst zijnde één wijn en drankvliet, en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen, die door de waarachtige gelovige Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus, onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren nemend heeft lief gehad, allen samen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar met der daad ook tegen elkander bewijzen. Daar wordt het avondmaal met een lof van zingen bevestigd. Lof dat er maar één Heer is, één geloof, één liefde. O almachtig en barmhartig God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon, middelaar en offer voor onze zonden, en tot een spijs en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. Daarna laat men nog een dankoffertje achter waarmee men uit. Nu willen we eeuwig Gode danken voor deze geschonken liefde, weldaad en zegening. Eer dat we de toepassing lezen, zingen we van Psalm 22, het 13e en het 15e vers. Zo zal uw lof door mij zijn verhaald, en uw gemeente zal wezen betaald. Mijn belofte onder het volk ootmoedig, dat u vreest goedig. Daar zullen de armen verzadigd wezen, van die die u zoeken werd gij geprezen. Gij vromen zult eeuwig zijn de verheven, in vreugd leven. De 13e en 15e van de 22e psalm.
Thank you.
Maar nu, geliefden, voor allen anderen in de gemeente, die zullen moeten blijven zitten en het avondmaal aanschouwen, heeft dat ook voor u niet zeer veel te betekenen? Als uit uw midden mensen ziet opstaan en uitgaan en toeziet treden tot des Heeren tafel, dan betekent dat een scheiding. En staat ge er wel eens bij stil wat het zeggen wil, hier uitgesloten van deze heerlijke voorrechten en niet gerechtigd aan te zitten? Och, wat zal dan straks die eeuwige scheiding uitmaken? En dan voor altoos van dat zalige wezen Gods, maar dan ook van dat gezaligd volk gescheiden te worden, eerst bij de dood en daarna ten jongste dagen. Daarom moeten onbekeerde mensen maar niet thuis blijven als het avondmaal bediend wordt en als die plechtige bediening plaatsvindt, maar laten ze liever het stil aanzien en met de bede in het hart dat het de Heere behagen mogen om op hen neder te zien, dat ze met een heilige jaloezie vervuld mogen worden om nog intijds den Heere te zoeken. Maar degenen die aangaan en daar sacramenteel bediend worden, hebben niet alleen een sacramentele bediening nodig, maar ook de geest des Heeren tot versterking van het geloof, dat hun ziel geoefend mag worden in de betekenende zaak zelf, namelijk het volmaakte borgwerk van de Heer Jezus Christus in zijn dadelijke gehoorzaamheid en in zijn lijdelijke gehoorzaamheid. Want Christus heeft volkomen betaald voor al de zonden en de gerechtigheid Gods is volkomen voldaan. En nu kan God wegens die volmaakte betaling voor onze zonden ons als rechter nooit meer aanspreken of straffen. Want dan is er geen gevangenis meer overgebleven, zegt Paulus. Zo is er geen verdoemenis voor degenen die in Jezus Christus zijn. En toch moet er nog meer gebeuren. Was er nu niet meer gedaan dan alleen betaald, waar zou men van moeten leven? De schuld kan wel betaald zijn, maar men moet ook leven. Nu Christus heeft meer gedaan dan de schuld betaald. Hij heeft ook het recht verdiend tot het geestelijke, tot het volmaakte eeuwige leven. Christus heeft dan betuigd, doe dat en gij zult leven. Want ik heb de genade verdiend en het eeuwige leven verworven. Christus doet drie dingen, betalen en verdienen, maar het ook toepassen. En als nu de gehouden bediening van het heilige avondmaal door zijn eeuwige geest gebruikt wordt en het valt in de toepassing, dan mag men verkwikt en versterkt zijn in welke stand of staat der ziel men ook verkeert. Als de vrucht mag vallen door de bediening van de heilige geest, wordt men in het geloof versterkt. En dan geldt het woord van een apostel: gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen door het geloof, wandelt al zo in hem. In die gedurige afhankelijkheid door die geloofsvereniging met Jezus Christus. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Dan is de vrucht dat aanklevende en afhankelijke geloofsleven van de Heer. Hem na te wandelen door bezaaide en onbezaaide wegen. Mijn ziel hangt u zo vastelijk aan dat ze van u geen zins kan wijken, zegt een dichter. En mag dat geloof geoefend zijn in de volle aanneming en de volle zekerheid des geloofs. O, dat is een groot voorrecht. En mag men Christus zien als geschonken van den Vader door de bediening van de Heilige Geest. Wandelt dan al zo in hem, voor het zalige geloofsvereniging met hem. Maar het kan de kerk ook wel anders gaan na het houden van het avondmaal. Denk maar aan Jezus' discipelen, die gingen van het eerste avondmaal in een zware verzoeking en beproeving. Jezus zeide, gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want daar staat geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar, zegt hij, nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Voor hen kwam dus na het avondmaal de zware beproeving. Ze konden niet waken. Ze gingen slapen. En na het slapen zijn ze allemaal verstrooid geworden. Wandel dan in vrezen. Denk eens aan Petrus. Het was ook een avondmaalganger. Deze ging vanuit een feestzaal naar de zaal van Caiaphas. Niet om hem daar te belijden, maar zijn meester daar te verloochenen. En dan zo'n lief kind van God. Staat er nog maar eens bij stil. Wanneer we Petrus aanschouwen voor het avondmaal. Een keurling van eeuwige verkiezende liefde. Een gegevene van de vader aan de zoon. Een vrijgekochtene door het bloed des lams. Die de roeping gekregen hadden, volg mij en ik zal u vissers der mensen maken. Die buitengewone gaven geschonken werd. Wat had Petrus een heerlijke belijdenis afgelegd van Christus. Gij zij de Christus, de zoon des levendigen Gods. En Jezus had hem zalig gesproken. En wat mocht hij een verootmoediging daarna ontvangen aan de voeten van de Heere Jezus. Simon Petrus zeide eens aan de voeten van Jezus, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Hij had ook een heerlijk gezicht van ontvangen van Christus, verheerlijkt op den berg der verheerlijking. Maar u moet eens luisteren wat er uit de mond van Petrus kwam. Pas nadat hij het avondmaal gevierd had. Hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren. Ik ken die mens niet. Ik weet niet wat gezegd. O Petrus, een avondmaalganger, een kind van God, die staat hier de godheid van Christus te verloochenen. Wie zag er nu op Petrus? De Heer. De Heere die hij stond te verloochenen en af te zweren. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig. Het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had. Eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. Toen wierp de zon der gerechtigheid weer zijn warme stralen op het koude hart van Petrus. En dat ging weer ontdooien. Geen ogenblik is hij meer blijven staan op dat verboden terrein. Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. Een bewijs dat hij een kind was. En een bewijs van de vrucht van de onafslaanbare voorbidding van Christus. Welaan dan, geliefden. Wandelt dan in vrezen, waakt en bidt. Opdat ge ook een waardige nabetrachting mogen hebben. Die ligt ook wel onderscheiden in Gods kerk. Maar de verzoekingen blijven niet achter. O, dat ge dan in al deze verzoekingen het oog op de Heer geslagen mogen hebben. En zijt ge met volle bewustheid met God verzoend. Indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Behouden worden we door zijn ambtswaardige bediening. Behouden worden we door onze hoogste profeet en leraar der gerechtigheid, die ons leert door woord en geest. Behouden worden we door die enige hoge priester die voor ons bidt. En van wiens hand het reukwerk opgaat. Behouden worden we door die enige koning die ons beschermt en ons regeert. De verheerlijkte vorst die met majesteit gezeten is in het midden van de troon Gods en des Lams. Behouden worden we tot eeuwige zaligheid en driewerf gelukzalig zijn ze, die al zo het avondmaal mogen beoefenen. Opdat we mogen getuigen met een dichter van den oude Rijn, daar zullen de armen verzadigd wezen. Van dien die u zoeken werd gij geprezen, gij vromen zult eeuwig zijn de vergeven, in vreugd leven. Amen. Eindigen met dankzijn. Groot en aanbiddelijke majesteit in de hemel, die als de grote koning op uw troon zit, die doorgrond de binnenste schuilhoeken van onze diep verdorven harten, van onze dwaze harten, die tot duizenden wegen vallen en afwijken en afvallen, maar gij blijft de getrouwe, eeuwig de getrouwe. Och, als we toch onze ziel u mogen toebetrouwen, als dat met kleinste kruimeltje geloof zijn, dan hebben we zekerheid niet in onszelf, maar in u, omdat gij de getrouwe zijt en blijft tot in der eeuwigheid. O, dat de vrucht en nog geschonken mogen worden van het heilige avondmaal als het gehouden mag worden. Dat de vrucht mag zijn tot ware bekering. O, grote Heere Jezus, u mocht nog eens zaad willen toebrengen. Zaad willen zaaien in den akker, wat eens zal opwaarts schieten en vruchten voortbrengen onder de kinderen, onder de jeugd en onder de jonge mensen, onder de ouders en de ouderen bij het klimmen van de jaren. Dat smeken we van u om het dierbare bloed des verbonds. Amen. Zingen van Psalm 31 en daarvan het 19e vers. Hebt God lief, gij zijn uitverkoren, die de vromen behoedt en de vreden verdoet. Zijt kloek, geeft de moed niet verloren, want God wil die aanschouwen die op hem vast betrouwen. 19e vers van de 31e psalm. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat zo de Heere wil en we leven aanstaande zondag dominee van Voorden de gemeente hoopt voor te gaan in de morgen- en avonddienst. Smiddags is leesdienst. In verband met de bediening van het heilige avondmaal de kerkraad censuur en morum houden op dinsdagavond om 8:00. En de preek is van dominee Slager. Eindigen nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u alleen zij al de eer. Amen.